Wat is slimme mobiliteit? En wat is deelmobiliteit nou eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk om hiermee bezig te zijn? En wat merken we er nu al van? Is Nederland klaar voor slimme mobiliteit? Mijn naam is Martijn Bloksma. Ik heb geen verstand van verkeerskunde, maar ik heb er wel dagelijks mee te maken. In deze podcast stel ik de vragen en helpen de adviseurs van MoPeople mij aan een frisse blik op de weg. Dit keer met Koen van Nerven, die verantwoordelijk is voor het werkpakket Slimme Mobiliteit namens de regio Midden-Brabant. En met Robbie Willems, adviseur deelmobiliteit bij de gemeente Zetten-Gombos. Laat ik bij jou beginnen, Koen. Wat is volgens jou slimme mobiliteit?
Slimme mobiliteit is eigenlijk een containerbegrip van allerlei activiteiten die passen ergens tussen technologische innovatie en in de mobiliteitswereld. Dus het kan van data tot toepassing zijn in VRI's, verkeerslichten, maar het kan ook deelmobiliteit zijn. Het is een heel breed containerbegrip waar heel veel onder valt.
Als ik hier naar buiten loop, wat zou ik dan nu al kunnen zien van slimme mobiliteit?
Nou, de meest tastbare, we zitten in een bos, maar daar kan Robbie je meer over vertellen, zijn denk ik wel de scooters, de groene, gifgroene en donkergroene scooters die door de stad rondwalen.
Zijn het ook alle verkeerslichten die je ziet? Die zijn hartstikke slim, die weten dat jij daar aankomt. En die weten ook dat als jij bij de ene door gaat rijden, dat je dan hopelijk ook bij de volgende door kan rijden. Die zijn op elkaar afgestemd. En zo zijn er nog wel een paar dingetjes.
Ja, maar dat zie je al. Verkeerslichten, die zijn heel slim. Maar jij als inwoner van de stad ziet dat niet. Of als het goed is, weet je het niet eens. Maar merk je het wel in je dagelijks gebruik. Wordt er een drempel weggenomen. Maar je hoeft het niet altijd te zien en zeker niet altijd te merken.
Ja, dus slimme mobiliteit is er eigenlijk al. Het is niet iets uit de toekomst of zo. Het is iets wat er al is.
Ja.
Absoluut. Ja.
Sinds wanneer hebben we het erover, over slimme mobiliteit? Want ik zie het af en toe, zie ik het wel eens voorbij komen in artikelen. Maar blijkbaar is het er al jaren.
Ja, het is al, hè, wat Koen zei, het is een containerbegrip. En het is een containerbegrip wat een beetje in de mode is. En het is het nu al een aantal jaar, minstens 5 jaar denk ik, dat het echt in de mode is om smart mobility te promoten. En om daar iets van te vinden en om dat goed te vinden. Dus eigenlijk in het kader van de smart city, iets breder. Dus de hele stad in plaats van de mobiliteit. En ja, we hebben het er al een tijdje over. Het is er al en het wordt alleen maar meer. Ja, het is breder in het kader van smart cities.
Ja, en ik denk dat het eigenlijk al jaren is. Alleen we noemden het niet zo. Eigenlijk lang geleden, toen hadden we het nog over carpoolen. En eigenlijk is dat al een soort van voorloper van wat nu smart mobility is. Toen deden we het zonder data en zonder technologie. Maar riepen we ook mensen om slimmer te gaan reizen. Ja. Om samen met tweeën in een auto te gaan zitten in plaats van alleen. Al een vorm van slimme mobiliteit.
Ja, en heel platgeslagen en heel analoog is het als jij eens even heel goed gaat nadenken van ja, maar hoe kom ik nou het snelste van hier naar daar? En wat is nou eigenlijk de beste manier om dat te doen? En dan ben je eigenlijk al smart bezig.
Is ergens het snelste zijn, is dat nu wel de juiste keuze? Of?
Ja, dat is dan nog een andere vraag. Sommige mensen zeggen van ja, het doel van mobiliteit is om van het snelste van A naar B te gaan. Anderen zeggen van ja, er is zoveel tussen die A en B. De snelheid is niet het belangrijkste, maar het lekker naar je zin hebben. Het in de trein zitten en een boekje kunnen lezen in plaats van in de file staan. Ja, dat is ook smart. Op de fiets uitwaaien in plaats van in de file staan. Of niet eens in de file staan of wat dan ook, of in de bus te zitten. Op de fiets uitwaaien kan ook smart zijn. Maar dat kan voor jou smart zijn in de zin van dat kan voor jou goed zijn. Maar misschien heb ik er wel een hekel aan.
Ja, en voor gemeentes zie je dat ook. De tijd is natuurlijk een factor. Hoe bereikbaar is een stad? Maar wat is de uitstoot van het vervoer? Dus hoe kan ik nou zorgen dat mensen met diezelfde vervoertuigen toch met minder uitstoot op diezelfde plek van bestemming komen? Misschien is dat langzamer. Misschien is dat juist sneller door bijvoorbeeld verkeerslichten zo aan te passen dat ze door kunnen stromen in plaats van dat ze daar staan te wachten voor die verkeerslichten. Dus iedere doelgroep heeft zo zijn eigen belang.
Ja. En daarom dat jij ook zegt van het is een containerbegrip, het is zo breed en het is eigenlijk ook heel persoonlijk. Wat is nou absoluut. Slimme mobiliteit? Ja, ik kan zeker me wel herinneren, mijn vorige auto, als ik de navigatie instelde, vroeg hij altijd, wil je er zo snel mogelijk zijn? Wil je het zo zuinig mogelijk doen? Of wil je de kortste weg? Want dat hoeft niet altijd de snelste weg te zijn.
Nee, maar de meest duurzame weg, die mogelijkheid hebben ze nog niet toegevoegd aan de navigatiesystemen.
Ja, die zat er bij mij zat hij er wel in, maar of het nou echt werkte, dat vraag ik me af.
Geen idee.
Waarom is het belangrijk?
Ja, dit is belangrijk. Ja. Is slimme mobiliteit aan zich belangrijk? Dat is even de vraag. Maar wat we zien is dat mobiliteit aan zijn grenzen zit. De infrastructuur zit aan zijn grenzen. Kijk naar de files die er pre-corona allemaal stonden elke dag. De uitstoten die ervoor zorgen dat we niet meer kunnen bouwen. Er zijn op meerdere fronten loopt de mobiliteit tot aan zijn grenzen. En met slimme mobiliteit proberen we die grenzen eigenlijk op te rekken binnen de huidige infrastructuur die we nu hebben. Dus niet door infrastructuur aan te leggen, maar de infrastructuur die we hebben beter te benutten, beter te gebruiken, waardoor er meer mobiliteit kan plaatsvinden op diezelfde vierkante meter.
Maar dat is toch hartstikke lastig als je bestaande infrastructuur hebt en je geeft aan slimme mobiliteit is iets persoonlijks, het is een containerbegrip. Hoe ga je dat dan optimaliseren, zeg maar, je bestaande infrastructuur, het gebruik daarvan?
Nou ja, daarom is het belangrijk dat we heel veel data gaan verzamelen. Weten wie, wanneer, waarom reist en waarom die op dat tijdstip reist. Een werknemer weten we wel waarom die reist. Die moet naar zijn werk en die baas die eist dat hij om 9 uur op kantoor is. Maar bijvoorbeeld, ik zit zelf in Waalwijk, nou, de Efteling ligt om de hoek. Waarom moeten de bezoekers van de Efteling ook om 9 uur op het terrein zijn? Kunnen die niet om 10 uur komen, zodat we die spreiding in die file wat krijgen en dus de file minder druk wordt. Dat is al een methode om doelgroepen te benaderen en op die ene doelgroep of die doelgroepen in te spelen en daarmee het effect te bereiken.
Op die manier ben je dus, zonder dat je de weg breder maakt, zorg je ervoor dat niet iedereen om 9 uur aanklopt bij de Efteling, maar dat de ene helft om 9 uur is en de andere helft om 10 uur is.
Ja.
En dan heb je eigenlijk dus een uur langer de tijd die je normaal in de file zou staan met z'n allen op de N. Hoeveel is dat?
N261.
Ja, daar stond ik ook altijd. Toen papa en mama meenamen naar de Efteling. Dat we niet allemaal een uur lang op de N261 staan, maar dat we allemaal een uur langer in de Efteling staan.
Ja.
Dat is eigenlijk alleen maar win-win.
Want ook dat is dus slimme mobiliteit. Het is niet alleen technologie, dus slimme lantaarnpalen. Nee, slimme verkeerslichten, auto's die met elkaar communiceren. Maar het is dus ook data gebruiken om bijvoorbeeld openingstijden of dat soort routes.
Ja, en dus op enige manier incentives, dus redenen geven aan mensen om niet in de spits te rijden. Om ze daar een aanleiding voor te geven. En dat kan dan op verschillende manieren.
Ja.
Maar ook je lantaarnpaal trouwens, die zijn niet slim. En dat kan je scharen onder slimme mobiliteit.
Dus dat was niet zo'n domme opmerking van
mij. Nee. Dat valt weer mee. Een slimme lantaarnpaal die bijvoorbeeld uitstaat als er geen auto's aankomen. En als er auto's wel aankomen, dat die aangaat.
Is dat niet bij OS of zo dat je zo'n hele strook hebt?
Ja, dat is de slimme... hoe heet die ook weer? Volgens mij is dat de snelweg van de toekomst of de N-weg van de toekomst of de weg van de toekomst.
Ja. Ja.
Nou ja, wat je daar in die lantaarnpalen zijn, die zijn veel... wat Robbie zegt, die aan- en uitgaan. Dat bespaart natuurlijk ook weer energie. Dat is een winst. Maar aan de andere kant kun je ze ook, als er een voetganger over wil steken bij een zebrapad, juist zorgen dat die ene lantaarnpaal de omgeving sterker verlicht, waardoor je een hogere attentiewaarde krijgt, juist op dat ene punt waar die voetganger over wil steken. Waardoor hij beter opvalt en dus de verkeersveiligheid ook weer toeneemt. Dus zo kun je in allerlei manieren spelen met je... Eigenlijk alles wat een stekker heeft, daar kun je mee spelen.
Ik vergelijk het dan heel eventjes met mijn huis, want die probeer ik ook steeds slimmer te maken. Ja. Smart city, smart home, mobility.
Ja, absoluut.
Leuk. Dat is dan nog een redelijke klus, hè? Want jij hebt je huis en dan hebben wij onze wegen. En dan heeft de gemeente hun stad en die willen ze allemaal smart maken. En dat moet allemaal nog op een of andere manier ook een beetje met elkaar gaan praten. Zonder dat privacy in het ding gaat komen. Dat is ook nog wel een dingetje natuurlijk. Dus zoveel data kunnen we ook weer niet verzamelen. Moeten we ook niet willen. Maar ervoor zorgen dat al die projecten... Want we noemden het al een containerbegrip. Er gebeuren zoveel dingen binnen dat smart wereldje. Niet alleen binnen mobiliteit, maar ook gewoon binnen de city en je home. Moet ook in het Engels. Dat ook met elkaar gaat praten en dat een beetje van elkaar kan gaan leren. En dat is echt essentieel, want anders dan ga je gewoon 6 hele leuke projecten krijgen... Maar als die niet met elkaar gaan praten, mij is ooit verteld een Frankensteins monster, maar dat is een heel verhaal. Maar dat is het idee, als je 6 hele mooie onderdelen pakt en die stop je allemaal op een hoofd, dan is de samenhang van die 6 mooie dingen is lelijk, het monster van Frankenstein.
Ja.
En dat is een beetje het nadeel wat je kan gaan creëren met ook smart mobility en smart cities, is dat je 6... Ik noem even 6, maar dat zijn er 600.000 leuke projecten aan het doen bent, die allemaal individueel goed zijn. Maar als je ze niet in samenhang creëert, dan ben je er voor niks aan doen. Ja.
Nou ja, en daarom is ook de samenwerking tussen de diverse provincies, regio's, noodzakelijk om niet in de ene regio een andere aanpak te hebben dan in een andere regio. Want als dat niet op elkaar aansluit, ja, dan functioneert het nog niet. Even een mooi voorbeeld. We proberen steeds meer goederenvervoer over water te krijgen. Ook met slimme mobiliteit, door beter te plannen. Zodat een container via de boot naar Tilburg, Waalwijk of Den Bosch komt. En vervolgens op een vrachtwagen voor het laatste paar kilometer gestuurd wordt. Maar als wij dat in deze regio heel goed, onze regio's heel goed organiseren, dat is leuk. Maar die rit begint in Rotterdam. Daar wordt gekozen of die container of op een binnenvaartschip gaat of op een vrachtwagen gaat. En later komt die pas in de regio waar je dan verder kijkt. Dus dat betekent dat wij als regio ook in contact moeten staan met de haven in Rotterdam om dit voor elkaar te krijgen. Dus het is echt ook een vraag, ook heel veel samenwerking.
Het is bijna een communicatievraagstuk en geen mobiliteitsvraagstuk.
Het is een combinatie van de beide, ja. Zeker. Ja,
super interessant. En als je kijkt naar wat voor soort vormen van slimme mobiliteit zijn er. Kun je daar voorbeelden van noemen?
Ja, nee, we hebben het over de lantaarnpaal en de VRI's. En de verkeersregelingsinstallaties, de stoplichten gehad. Maar je hebt deelmobiliteit, je hebt de zelfrijdende auto. Je hebt ISA voor fietsers, is dat ook in opkomst. Intelligent Speed Adaption.
Adaption, ja.
Is dat er dus dat je dus gaat leren van hoe snel gaat mijn voorganger. Dat je er dan automatisch op aanpast.
Voor fietsers, zei je?
Ook voor fietsers is dat een ding waarover gepraat wordt. Zeker met de snellere fietsers die in opkomst zijn. En in dat kader zijn eigenlijk ook nieuwe mobiliteitsvormen. Kan je ook weer scharen onder smart mobility. En dat hoeft dan niet eens een zelfrijdende auto te zijn, maar ook tot op zekere hoogte een speed pedelec. Is een nieuwe vorm van mobiliteit wat jou meer keuze gaat geven in jouw reismogelijkheden. Wat betekent dat je dus meer afwegingen moet gaan maken van waarom kies ik X en niet Y? Waarom neem ik de fiets en niet de speed pedelec en niet de trein en niet de auto en niet de taxi of de Uber? En daarin heb je zoveel afwegingen. En die moet je ook een keer maken. Wat is voor jou dan het beste?
Ja, dus in dit geval is de fiets zelf is niet... Geen slimme mobiliteit, maar dat je keuze hebt, dat je een alternatief hebt voor wat je normaal gesproken zou gebruiken, dat maakt het slim.
Ja, correct. En wat er daar is, ik heb het Robby noemt, een aantal dingen, er zijn vaak een soort van infrastructurele maatregelen, maar het kan ook gewoon in hele basic dingen liggen als het stimuleren van het gebruik van die fiets, of het stimuleren van meer lopen. Het puur kennis geven aan een werkgever van welke verschillende mogelijkheden hebben jouw medewerkers nu om naar hun werk te komen. En stimuleer dat. Een heel mooi voorbeeld die ik laatst hoorde was van als jij zorgt dat je vrachtwagen de banden altijd op spanning zijn, bespaart je dat ongeveer 5% CO2 per jaar. En CO2-besparing betekent ook meteen dat je brandstof bespaart. Dus dat is ook meteen een kostenbesparing die fors is. Met elke relatief kleine moeite om continu of regelmatig je banden op spanning te houden. Dat gaat voor vrachtwagens op, dat gaat ongetwijfeld voor je auto ook. Misschien in kleinere mate, maar gaat dat ook op. En als we dat allemaal doen, dan zijn het heel veel kleine beetjes die weer optellen. Dus het is ook weer van heel grote infrastructuurmaatregelen naar hele kleine maatregelen die we allemaal individueel ook kunnen nemen.
Ja, en juist ook het bewust worden daarvan.
Ja, absoluut. Ja. Zeker. Die bewustwording is dat misschien nog wel het belangrijkste. Ja. Kijk, je moet weten wat je kunt verbeteren voordat je het gaat doen. Dus die bewustwording is eigenlijk een van de eerste acties.
Ja. En Robby, je gaf aan, slimme mobiliteit kunnen we al in actie zien. Hier in Den Bosch, dan zien we het ongeveer onder andere in de verkeerslichten.
Ja.
Waar kunnen we het nog meer in actie zien?
Deelmobiliteit is een voorbeeld. Een routeplanner-app zijn voorbeelden. Noem er nog eens een paar. De Brabanthal is ermee bezig om na te denken over hoe kunnen wij onze bezoekers op zo'n logisch mogelijke manier naar onze bestemming krijgen. En zorgen dat er ook een beetje spreiding in zit.
Nou ja, even een hele voorbeeld die iedereen kent, maar niemand als slimme mobiliteit zal zien, is de kortingspassen van de NS, waar je vol tarief betaalt als je in de spits reist, maar met je kortingspas waar je korting krijgt na de spits, is een methode om mensen te laten spreiden voor de trein.
Heel fysiek en bijna oldschool, maar wel slim.
Ja.
Ja, heel effectief. Je hebt het al een paar keer over deelmobiliteit, maar wat is in het hele spectrum van slimme mobiliteit, wat is dan de plek van deelmobiliteit of wat is de rol daarbinnen?
Ja, deelmobiliteit zorgt er eigenlijk voor dat jij meer mogelijkheden hebt om te reizen. En daarin doet het in principe niks met de huidige infrastructuur, die blijft hetzelfde. Alleen als wij, in plaats van als wij allemaal onze eigen auto hebben, die voor 95% van de tijd stilstaat. De rest van die 95% tijd die auto delen met andere mensen. Dan hebben we gewoon minder auto's nodig in Nederland. En dan kunnen we die plek waar nu die auto's staan, kunnen we gebruiken voor iets anders leuks. Een terrasje, om er iets te noemen. En dat is een deel van deelmobiliteit wat slim is. Dus je probeert door middel van deelmobiliteit eigenlijk mensen iets anders aan te bieden. Wat weer voordelen heeft in de stad.
Nou kijk maar, wat een mooi voorbeeld daarop aansluitend is. Een heel mooi voorbeeld is, als je kijkt naar wat voor auto mensen hebben. Vaak is dat de auto is die gebaseerd op het feit dat ze met hun gezin, met hun kinderen en misschien ook nog wel met de caravan drie keer per jaar op vakantie gaan. Daarvoor
drie
is
keer?
Drie weken per jaar op vakantie gaan. De rest van het jaar rijdt dus vader of moeder in zijn eentje naar het werk met die grote bak waar die drie kinderen in kunnen. Ja. En al die spullen. Terwijl ze die ruimte eigenlijk minimaal de helft van het jaar niet nodig hebben. Waarom heb je dan niet een kleine auto en huur je voor die drie weken een grotere auto? Nou, dat soort dingen om daar op die manier over na te denken. En dat kan dus met deelmobiliteit. Je kunt dus heel gericht de mobiliteitsvorm kiezen, gebruiken die je op dat moment het beste aansluit bij jouw behoefte. Bij jouw reisbehoefte eigenlijk.
Maar het is ook wel heel fijn om gewoon je eigen auto te hebben.
Tuurlijk, het heeft voordelen. Maar heb je ook berekend hoeveel het kost?
Ja, meerdere malen.
Ja.
Ik word er ook elke maand mee om mijn oren geslingerd.
Precies, en weet je ook hoe vaak je hem gebruikt? Hoeveel procent van die kosten niks te maken heeft met het gebruik? Elke maand moet je weer verzekering betalen, je wegenbelasting moet betaald worden. Afschrijving van je auto nemen 90% van de mensen niet mee in de berekening van hoe duur zo'n ding is. Het zijn allemaal kosten die je maakt voor die auto, ongeacht van of je hem gebruikt of niet. Ik denk dat de coronacrisis voor heel veel mensen heeft laten zien van ja, waarom heb ik die auto eigenlijk nog? Ik ga één keer in de week ga ik boodschappen doen, ik ga niet naar kantoor. Waarvoor heb ik die auto nodig? Hij staat 90% van de tijd stil en af en toe gebruik ik hem.
En als je kijkt hoeveel ruimte een auto in beslag neemt. Kijk, voor de bestaande woningen waar een parkeerplaats bij is, daar kun je prima je auto kwijt. Maar kom je in wat we nu zien, dat er steeds meer woningen gebouwd gaan worden in de binnensteden, waar niet of nauwelijks ruimte is, of überhaupt ruimte is, moet er een keuze gemaakt worden. Of minder woningen met parkeerplaatsen, of een groter aantal woningen, maar dan met minder of geen parkeerplaatsen. Nou, als dat laatste het geval is, kan een deelauto dus een oplossing bieden om toch die woningen te kunnen realiseren en toch die mobiliteit voor de bewoners te kunnen garanderen. Want ze hebben dan niet een eigen auto voor de deur staan, maar ze hebben wel een auto voor de deur staan die ze kunnen gebruiken. En we hebben het nu over auto's. Dit kan ook een bakfiets zijn, dit kan ook een scooter zijn, dit kan een elektrische fiets zijn. Ook dit is weer een heel breed palet wat je kunt aanbieden.
Nou ja, ik weet wel dat er vroeger, wij kunnen dat zeggen, wij. Jij niet. Maar
lekker aan het wijzen in de podcast, dat helpt.
Robby.
Ik kreeg net een paar vingers richting mij geweest in ieder geval.
Nee, er was een tijdje, daar wilde ik eigenlijk alle cd's hebben die er waren van mijn favoriete bands.
CD's? En
dat zijn van die glimmende schijfjes waar muziek uit komt. Op een gegeven moment, ik denk dat ik nu zes jaar geleden overgestapt ben naar Spotify. En dat het hebben van een cd of een lp nog daarvoor of een cassettebandje daartussen in een vermeerder, dus dat het helemaal niet meer van belang is. Alleen die overgang heeft best wel lang geduurd om afscheid te nemen van het fysiek hebben van dat album.
Het is ook echt een, ja, om het verschrikkelijke woord maar te noemen, het is een transitie. Het zal eventjes duren voordat het gebeurt. Het feit dat er vandaag deelauto's neergezet worden, dat betekent niet dat dan ook vandaag gelijk 5 mensen hun tweede auto gaan verkopen. Want er staat daar een deelauto. We hopen en we weten dat als wij vandaag een deelauto neerzetten, dat er op termijn, en dat termijn is echt enkele jaren, mensen niet meer hun tweede auto gaan kopen, niet meer de tweede auto gaan vervangen en als laatste hun tweede auto gaan verkopen, zeg maar. En dan zijn er ook in sommige gevallen, de uitzonderingsgevallen, mensen die dus gewoon helemaal geen auto meer hebben vanwege die deelauto. En zo zijn er heel veel verschillende soorten doelgroepen die van zo'n deelmobiliteit gebruik kunnen maken. Maar dat duurt eventjes. Daarvoor is het belangrijk dat we ten eerste begrijpen waarom we het doen. We hebben het ruimtegebrek al benoemd. We hebben het duurzaamheidsaspect tot op zekere hoogte benoemd. Dus er zijn voordelen van zo'n deelauto. En als we dat een beetje gaan inzien en we gaan het meer gebruiken, dan heeft het op termijn voordelen.
Want
ja, jij noemde net de cd en onze generatie,
jongens,
veertigers, die kennen nog het gevoel van als 14, 15-jarige naar de cd-winkels fietsen om daar die ene nieuwe single te vinden die net uit is en die mee te nemen en helemaal grijs te draaien. de generatie van Robbie,
weet niet beter.
Mid-twintigers weten misschien niet eens wat dat kennen dat gevoel op een hele andere manier. En zij hebben niet die nostalgische dat nostalgische gevoel erbij. En neemt dus ook makkelijker afscheid van die CD. En die generatie neemt ook misschien dus ook makkelijker, omdat ja. ze ook niet dat nostalgische gevoel bij de auto bezit hebben, ook makkelijker afscheid van de auto.
Ja, Martijn, je hebt nog een relatief jonge dochter. Volgens mij is die al handiger met de telefoon en de tablet dan dat jij dat bent, of niet? Valt dat nog mee?
Zoals vorige week was ze jarig en we hebben er een fototoestel gegeven, omdat ja. ze elke keer met mijn telefoon er vandoor gaat om foto's te maken.
Ja. Dan zie je hoe snel ze eigenlijk de jeugd van tegenwoordig dat soort dingen hun eigen gaan maken.
Ja.
Ja, als zij over 10 jaar, als mensen over 1 jaar of 10, 18 worden en ze zien al die deelauto's staan in hun buurt. Ja, wat is dan nog het idee van het hebben van een auto? Je ziet sowieso het eigenaarschap van auto's gewoon afnemen onder mensen van mijn generatie. Je studeert in Amsterdam, je studeert in Breda, je studeert in Twente. En je gaat altijd op je fiets en je woont daar in de stad en je hebt nooit een auto nodig gehad. Waarom zou je ineens een auto gaan gebruiken? Moet je dat ding gaan kopen en gaan onderhouden en zo? Er zijn mensen die ervan houden. Er zijn mensen die ervan houden en leuk vinden en prima. Er zijn mensen die dat nodig hebben voor hun werk, ook prima. Maar je ziet ook dat heel veel mensen ook vanuit een duurzaamheidsgedachte denken van ja, maar ik heb die hele auto niet nodig. Ik ga wel gewoon 9 van de 10 keer op de fiets. En dan voor die ene keer dat ik een auto nodig heb, want ik moet naar de IKEA en ik heb heel veel dingen die ik mee moet nemen, bestellen ze het. Dat is één. Als ze dat niet doen, dan gaan ze misschien een keer met die deelauto. En dat is gewoon een andere mindset naar het kijken van mobiliteit. En het begint bij de opties creëren. De opties creëren om een andere manier, om niet die rit te maken of die rit op een andere manier te kunnen maken. En dan is het vervolgens ook een kwestie van tijd voordat mensen er aan gaan wennen. En daar gaat ook generaties overheen.
Ja, ik vind dat het in Den Bosch dat het wel, tenminste in het deel van Den Bosch waar ik dan woon, is het heel goed geregeld. Vrienden bij ons uit de wijk, die hebben hun auto opgegeven. Ook om de tuin uit te kunnen breiden. Dus wij hebben bij ons huis hebben we een parkeerplaats achter. Zonder auto kun je die parkeerplaats betrekken bij je tuin, waardoor je een grotere tuin hebt. En op loopafstand kun je zo'n, zo'n amber pakken bij het provinciehuis. Als je geen amber nodig hebt, dan pak je inderdaad een van die irritante groene scootertjes.
Amber is een van de aanbieders die recentelijk ook zijn uitgebreid. Die werken nu in Den Bosch met een servicegebied en een valet service.
Oké. Okay.
Een valet service, volgens mij is het betere woord. Als jij een amber wil, dan ga je naar de amber app en dan klik je dat aan. Dat je er eentje wil en dat je die wil vanmiddag om 3 uur. En dan zorgen zij dat er voor vanmiddag om 3 uur een amber bij jou in de straat staat. Die al gereserveerd is op jouw naam. En die neem je dan mee en dan rij jij weg. En dan zet je hem, als jij terugkomt de volgende dag of whenever, zet je hem weer terug bij jou in de straat. En dan komt iets later komt weer een mannetje van Amber op zijn fiets dat ding ophalen. Die klapt zijn fiets dicht en die legt hij achterin. En die rijdt hem terug naar het provinciehuis. En zo maak je het makkelijk, hè?
Ja. Ik wil zeggen, welk argument heb jij nu nog om niet gebruik te maken van die auto?
Ja.
Nou, steeds minder, want ik ben echt, ik denk dat ik wel 1 jaar of 3 een abonnement heb gehad op Greenwheels. Ik moest elke keer wel eerst met de fiets naar zo'n rood autootje toe, voordat ik er gebruik van kon maken. Ja. En wij met het kantoor, we hebben ook hier een abonnement op de Greenwheels gehad. Maar op een gegeven moment werden punten zelfs opgeheven, waardoor het helemaal niet interessant werd om daar gebruik van te maken. Maar met dit soort, ik kan me voorstellen dat met het aantal gebruikers dat Amber heeft, dat het nog niet rendabel is, zeg maar. Maar wat je zegt, daar kan ik me wel in vinden. Je moet eerst de opties creëren voordat er.
Ja, het is een beetje kip-ei-verhaal.
Ja,
aanbodverhaal. De vraag wordt gecreëerd als het aanbod er is en het aanbod is er als de vraag er is. Ja,
en je zult allereerst de barrières moeten slechten om het aantrekkelijk te maken om mensen te overtuigen om een deel te gaan nemen. En dat is best wel lastig.
Ja.
Want het is best kostbaar om iemand een mannetje te hebben wat een auto voorkomt rijden. Ja. Terwijl je misschien ook wel zou gebruiken als dat die auto niet voorgereden zou worden. Maar het is puur het gemak wat ze dienen om daarmee de barrière zo laag mogelijk te houden om er gebruik van te maken.
Ja. Maar gebruik jij wel eens, maak je wel eens gebruik van deelmobiliteit?
Nee, maar ik ben in de luxe positie zelf ook nog een elektrische, dan wel gelukkig, de elektrische auto te hebben. In eigen bezit. Dus ja, ik rij eigenlijk altijd in mijn eigen auto.
Ja, hoe zit dat voor jou, Robbie?
Alleen in vreemde steden. Zowel in Nederland als in het buitenland. Ik denk een van de deelmobiliteitsdingen die niemand noemt, die de grootste is in Nederland, is de OV-fiets. Dat is de grootste aanbieder van deelmobiliteit in al heel lang tijdje. Of deelmobiliteit is een verhuurder, die discussie kan je voeren. Wat is het verschil tussen semantische discussie. Die fiets is niet van jou en die deel je met heel veel anderen. Op zeerote verhuren ze hem. Nou, maakt niet uit. Maar als ik een keer in een andere stad ben, pre-corona, nam ik eigenlijk 9 van de 10 keer nam ik de OV-fiets en niet de bus. Als ik ook in het buitenland ben, dan vind ik het ook wel eens leuk om op zo'n scootertje te zitten en op die manier de stad te ontdekken. Deel auto's doe ik iets minder.
Ja. Nou, maar nu jij dit vertelt, moet ik denk ik. Ik maak wel gebruik van deelauto's. Op het moment dat ik met mijn elektrische auto, waar geen aanhangwagen achter mag, toch iets naar de vuilstort moet brengen, dan bel ik een vriend of ik zijn auto mag lenen, waar ik wel een aanhangwagen achter kan hangen. Is ook een vorm van deelmobiliteit. Alleen, we noemen het niet zo, omdat het delen binnen vrienden is. Maar ook dat is een vorm van deelmobiliteit. Ja. Het gezamenlijk gebruiken van een product. En dat laten afstemmen op jouw behoeften. Ja. Dus eigenlijk doet iedereen het.
Ja, de OV-fiets gebruik ik ook wel regelmatig inderdaad. En dan zie je tegenwoordig ook allemaal die leuke stepjes. Ja. En vroeger had je, volgens mij is het er ook nog, je had toch ook zo'n app. Vroeger had je een app. Daar kon je eigen, geleden, maar dan kon je je eigen auto aanmelden. En die aanbieden als...
Bestaat al een paar zoveel jaar.
Ja,
Snapcar bedoel je.
Snapcar.
Ja, dat bestaat al een tijdje. Er zijn er meerdere aanbieders. Dat is ook een methode waarmee je veilig ook je auto kunt uitlenen aan vrienden bijvoorbeeld. Want daarmee is hij wel meteen verzekerd. Ja. Terwijl als jij hem uitleent zonder dat je afspraken maakt, en die vriend of kennis veroorzaakt een ongeval, zit wel het risico bij de eigenaar van die auto. Dus dat maakt ook weer die barrière heel hoog. En Snapcar heeft eigenlijk die barrière weggenomen. En eigenlijk, Snapcar kun je vergelijken met Airbnb bijvoorbeeld. Dat doet hetzelfde, alleen ander product.
Ja. Heel even, dus nog een dilemma. We hebben het in slimme mobiliteit hebben we het eigenlijk bijna niet gehad over zelfrijdende auto's. Mm-hmm. Ik moet er zelf eerlijk gezegd nog niet aan denken, omdat ik hou van de autorijden. Maar hoe zie jij dat, Robbie? Een zelfrijdende auto of zelf dat gaspedaal indrukken? Als het een gaspedaal nog heet dadelijk.
Een elektrisch pedaal.
Ja, Robin die noemde het een acceleratieknop.
Ja, het is in principe een acceleratiepedaal, toch? Ten eerste ben ik... de optie die je levert is de zelfrijdende auto versus de auto. Ja, voor mij betreft geen van beide. Ik vraag me af wat de zelfrijdende auto oplost. Wat het probleem het oplost. Die andere dingen niet op kunnen lossen. Ik vraag me af, zelfrijdend, ja... Ik ben zelf meer voorstander van een andere verhouding. Kijk, in een zelfrijdende auto is het 100% machine en 0% mens. In een gewoon reguliere auto is het 95% machine en 5% mens. Je moet nog een beetje sturen, je moet nog een beetje kijken. Maar houd bij op, dat ding doet zware werk. Als je op de fiets zit, dan is het 5% machine en 95% mens. Nou, ik vind dat idee, het idee dat jij als mens aan zet bent, en dat je als mens de controle hebt over waar je heen gaat en hoe je iets doet, vind ik veel aantrekkelijker en veel slimmer dan een zelfrijdende auto. Waar je totaal geen input in hebt over, je voert een bestemming in en dan hoop je dat dat ding erheen gaat. En ik ben daar zelf geen voorstander van.
Ja, ik denk dat de echte auto-adepten ook zo lang mogelijk in een zelfrijdende auto blijven, of niet in een door zichzelf gereden auto blijven rijden. Waar ik denk, een zelfrijdende auto wordt echt optimaal als we een groot aantal auto's hebben die met elkaar communiceren. Want daar gaat het om. Die auto's moeten met elkaar kunnen communiceren en daarmee kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja. Zolang mensen zelf blijven sturen en blijven gas geven en remmen, is dat voorspellende vermogen heel laag. En daarom zijn elektrische auto's gewoon van belang. Om juist dan kunnen de auto's veel dichter op elkaar rijden en kan er veel meer mobiliteit op een bepaalde vierkante kilometer tegelijkertijd plaatsvinden. Daar is het voordeel in.
Het zal altijd een probleem blijven met de zelfrijdende auto, is hoe die omgaat met onverwachte dingen. En dat is eigenlijk wat je zegt, Koen. Jij noemt het nu dat we moeten met z'n allen in de zelfrijdende auto zitten. Maar in de binnenstad zijn er gewoon heel veel andere factoren, behalve die zelfrijdende auto. En dat is niet alleen in de binnenstad, maar dat is ook gewoon in jouw woonwijk, waar ook gewoon kinderen op straat spelen en fietsers zijn. En dan is alsnog de vraag van in hoeverre kan zo'n zelfrijdende auto daarmee omgaan. Natuurlijk zijn er ontwikkelingen die plaatsvinden die het mogelijk maken. Maar dat maakt het wel moeilijker. En dan vraag je je af van zo'n zelfrijdende auto, die functioneert het beste op een snelweg waar alleen maar andere zelfrijdende auto's zijn. Ja, en is dat dan anders dan een intercity trein?
Het is je eigen cocon.
Ja.
Dat is het voordeel. Het is je eigen cocon waar je niet zelf kunt sturen.
Ja.
Terwijl je bij een intercity in een massaproduct, gedeeld product zit tegelijkertijd. Ja, dat is dan het verschil.
En de halte bepaal je zelf natuurlijk.
En de halte bepaal je zelf, ja.
Ja.
En op het moment dat je dus van die grote spoorlijn af bent, zullen we zeggen, de snelweg, kun je op het onderliggend wegennet, zoals wij het noemen, kun je zelf sturen en zelf gas geven en ben je zelf weer verantwoordelijk. Maar wil je het optimale voor de snelweg, maar dan ben ik met Robbie eens. Daar is het meest optimale. Maar in de stad en in de woonwijken, dat duurt het echt nog wel een paar jaar voordat we zover zijn.
Ja. Een paar decennia.
Ja. Ja, ik ben iets positiever, maar het gaat nog een tijdje duren. Ja,
ik ben nu al een oude zeurpruim.
Gat hard. Hey, om af te sluiten nog een laatste stelling.
Ja.
Nederland is klaar voor slimme mobiliteit.
Zo, dan valt de stilte. Nee, nog niet. Dat is veel werk in de winkel. Enerzijds zijn de technologieën nog niet zo ver genoeg. Anderzijds zit het gewoon nog niet tussen de hersenen van mensen dat het er is. We hebben er al een paar genoemd waarvan jij denkt van, oh ja, hey, dat is inderdaad een slimme mobiliteit. En zolang we dat niet weten, zijn we er ook nog niet klaar voor om het te gebruiken. Dus het is een stukje, we moeten het met z'n allen weten. Daarnaast, als wij morgen met z'n allen gaan denken van, nou, wij gaan gebruik maken van die deelauto. Ja, dan kan dat ook niet, want dan staan ze er niet. En dat heeft dus eventjes de tijd nodig om allemaal op gang te komen. En dat is dus zowel in de deelmobiliteitssector, maar ook gewoon de apps en de andere vormen van slimme mobiliteit die er ook zijn. Die moeten gewoon nog ontwikkeld worden en mensen moeten daar kennis mee maken, leren gebruiken en leren van houden.
Ja, en heel veel organisaties zijn ook gewoon nog helemaal niet bekend met de voor- en nadelen of de mogelijkheden die slimme mobiliteit biedt.
Ja.
En wat zij daarmee kunnen doen.